Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, in onze catechesereeks over Bijbelse vrouwen belichten we vandaag de dochter van Jefta. In de brief aan de Hebreeën in het Nieuwe Testament staat een opmerkelijk vers. In Hebreeën hoofdstuk 11 staat er te lezen, in een opsomming van gelovige mannen en vrouwen die herinnerd worden: de tijd ontbreekt me om te verhalen van Gideon, Barak, Simson en Jefta, van David en Samuel en de profeten. Na de uitvoerige teksten over Abel, Noach, Abraham, Sara, Isaac en Mozes worden in één adem een paar bekende en minder bekende geloofsgetuigen genoemd. Om Gideon, Barak, Simson en Jefta te kunnen plaatsen, hebben we wat meer bijbelkennis nodig. Want David en Samuel en de profeten zijn ons bekender. Deze vier mannen voeren ons terug naar de eerste periode na de intocht in het beloofde land. In deze bijdragen staan vandaag Jefta en zijn dochter centraal. De rechter Jefta. Het volk had onder Mozes' leiding Egypte verlaten. Na 40 jaar woestijn was Mozes gestorven. Jozua trok met het volk de Jordaan over. Volgens de Bijbel trokken 12 stammen Israël binnen en veroverden daar in relatief korte tijd met hulp van de Heer hun nieuwe woongebieden. De 12 stammen hebben gedurende vele jaren moeten onderhandelen met de oorspronkelijke bewoners van het land. Soms werd er naar de wapens gegrepen door de verschillende partijen. Met de hulp van de Heer overwon het volk van Abraham. De 12 stammen hadden dus behoefte aan een of andere vorm van centraal gezag. Koningen waren er nog niet. Wel waren er grote en kleine rechters, gezanten van God, waarover het boek van de rechters vertelt. En vandaag belichten we een van die grote rechters, Jefta en zijn dochter, in Rechters hoofdstuk 11. Daar lezen wij: toen kwam de geest des Heren over Jefta. Hij trok door Gilead en Manasse, door Mispa in Gilead, en vandaar naar de Ammonieten. Toen deed Jefta aan de Heer God deze gelofte: als gij de Ammonieten aan mij overlevert, en ik behouden van de Ammonieten terugkeer, zal de eerste die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt, aan God toebehoren. Ik zal hem als brandoffer opdragen. Toen trok Jefta ten strijde tegen de Ammonieten, en God leverde hen aan hem over. Hij sloeg op hen in van Aroer tot aan de weg van Minnit, 20 steden, en tot Abel-Keramim. Hij bracht hun een zeer zware nederlaag toe. Zo werden de Ammonieten door de Israëlieten vernederd. Toen Jefta naar zijn huis in Mispa terugkeerde, kwam zijn dochter de deur uit om hem met tamboerijnen en rijdansen tegemoet te gaan. Zij was zijn enig kind. Buiten haar had hij geen zonen of dochters. Zodra hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ach, mijn dochter, wat tref je me zwaar. Je maakt me diep ongelukkig. Ik heb God mijn woord gegeven, ik kan niet meer terug. Zij antwoordde: vader, u hebt God uw woord gegeven. Doe dus met mij wat u beloofd hebt, want God heeft u wraak laten nemen op de Ammonieten, uw vijanden. En zij zei tot haar vader: ik vraag u alleen nog deze gunst. Geef mij 2 maanden om met mijn vriendinnen de bergen in te gaan en daar te rouwen, omdat ik als maagd moet sterven. Jefta antwoordde: doe dat. En hij liet haar voor 2 maanden gaan. En zij ging met haar vriendinnen de bergen in en rouwde daar, omdat zij als maagd moest sterven. Toen zij na 2 maanden weer bij haar vader kwam, voltrok hij aan haar de gelofte die hij gedaan had. Zij had nooit gemeenschap gehad met een man, zo ontstond in Israël de gewoonte dat de meisjes ieder jaar, 4 dagen lang, de dochter van Jefta, de Gileadiet, gaan herdenken. Ja, wat een heftig verhaal als we dit lezen in Rechters hoofdstuk 11. Jefta, die vraagt de hulp van God in, en wanneer de overwinning komt, moet ook Jefta zich aan zijn belofte houden, dat wanneer de eerste die uit de deur van mijn huis naar mij toe komt, aan God zal toebehoren en als brandoffer zal worden opgedragen. Iets over Jefta, en misschien ook wel over zijn eerzucht. Waar Jefta precies vandaan kwam, is onduidelijk. Zijn vader Gilead had hem verwekt. Precies daarom hadden de wettige zonen... Nou, dat laten we toch even buiten beschouwing, hoor. Iets over Jefta's eerzucht. Op een dag begon een buurvolk, de Ammonieten, een oorlog tegen de indringer, de Israëlieten. De Bijbel verhaalt hoe de zonen van Gilead naar Jefta gaan om hem te vragen de Israëlieten aan te voeren. Waarom ze dat doen, is niet duidelijk. Aanvankelijk weigert de trotse Jefta. Pas toen de nood het hoogst was, kenden zijn broers hem weer. Maar gebeurt dat niet vaak? Jefta stemt toch in, op voorwaarde dat hij na een eventuele overwinning leider van Israël mag blijven. De broers en later ook het volk nemen God tot getuige van hun instemming met deze eis. Onderhandelingen met de koning van de Ammonieten mislukken en Jefta trekt ten strijde. De strijd wordt beslecht in het voordeel van Jefta. Op het moment dat tot de strijd besloten wordt, is in het Bijbelverhaal een passage ingelast over de lotgevallen van de dochter van Jefta. Bijbelkenners denken dat hier een oud verhaal, dat met Jefta niets te maken had, in een bewerkte vorm is ingelast. Waarom is dat gebeurd? Wat speelt er zich af in dit stukje? Jefta belooft aan God om de eerste mens die na zijn overwinning zijn eigen huis verlaat, te offeren uit dankbaarheid. Helaas kende Jefta de waarschuwing van het boek der Spreuken nog niet. In Spreuken hoofdstuk 20, vers 25 staat er te lezen: het is voor een mens een valstrik iets ondoordacht heilig te noemen, aan God toe te wijden en pas na zijn gelofte na te denken. Want Jefta overwon en moest zijn gelofte gestand doen. Ook toen bleek dat zijn dochter, zijn enig kind, als eerste het huis verliet en hem als overwinnaar verwelkomde. De eerzucht had Jefta wat al te voorvarend gemaakt. Wat een drama, beste luisteraars, dat Jefta zijn enige dochter moet opdragen omwille van zijn ondoordachte, heilige eed die hij aan God had gedaan. Ook in het boek Prediker, hoofdstuk 5, vers 4, lezen we: gij kunt beter geen belofte doen dan een gelofte niet inlossen. De dochter van Jefta. Haar naam wordt nergens vermeld. Zij is de naamloze, het slachtoffer van de onbezonnenheid van mensen. Zij staat niet alleen in de geschiedenis. De dochter van Jefta. Haar naam wordt nergens vermeld. Zij is de naamloze, het slachtoffer van de onbezonnenheid van mensen. Maar ze staat niet alleen in de geschiedenis. In de Aeneis belooft Idomeneus, in de Griekse mythologie, tijdens de orkaan aan Poseidon om de eerste mens die hij op het strand zou ontmoeten te offeren. En Agamemnon offerde zijn dochter Iphigenia. Tot op zekere hoogte zouden we nog kunnen denken aan Abraham, die zijn zoon Isaac wilde offeren. In het verhaal over de dochter van Jefta wordt de indruk gewekt dat voor haar het drama niet zozeer ligt in het feit dat ze geofferd wordt, maar dat haar grootste pijn is niet te kunnen worden wie zij eigenlijk is, een jonge vrouw op weg naar volwassenheid. De dochter vraagt aan haar vader Jefta 2 maanden uitstel van de voltrekking van het offer om met haar vriendinnen te rouwen, want als maagd moest zij sterven. Voor Israël is kinderloos sterven algemeen gezien als een schande. Dat lezen we in het boek Genesis, hoofdstuk 16, in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 1, en in Jesaja, hoofdstukken 47 en 49. Jefta ontneemt door zijn overhaaste gelofte aan zijn dochter het recht zichzelf te worden. Na 2 maanden keerde zij terug naar haar vader. De gelofte werd voltrokken en Jefta offerde zijn dochter. De Bijbel beklemtoont nog eens uitdrukkelijk dat zij nooit gemeenschap met een man had gekend. Beste luisteraars, we vervolgen onze catechese over de dochter van Jefta, die omwille van de eerzucht van haar vader moet geofferd worden aan God uit dankbaarheid voor de overwinning van het volk Israël op de Ammonieten. Het verhaal van Jefta en zijn dochter is in onze dagen niet zo bekend, maar muziekliefhebbers zullen het misschien wel weten, want Georg Friedrich Händel heeft dit verhaal tot een van zijn oratoria gemaakt. Maar vanuit de Bijbel en de liturgie is het ons niet gekend. Nochtans was er een tijd, de tijd van Händel moet het dus blijkbaar meer gekend zijn, maar ook daarvoor, in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis, hebben kerkvaders toch wel op deze Bijbeltekst gezweet en erover nagedacht en ook met dit verhaal geworsteld. Want wie brandoffert er nu zijn dochter aan God? De enige dochter, het enige kind dat je dan opdraagt aan God. Het is toch onbegrijpelijk. Wat zeiden de kerkvaders hierover? Aanvankelijk roemden de kerkvaders, sommigen althans, de nederigheid van het meisje, van de dochter, van Jefta. Zij was gewillig bereid om geofferd te worden voor God. Dat dachten althans de kerkvaders Methodius, Gregorius van Nazianzee en Isidorus van Sevilla. Maar aan de morele aspecten van de zaak is dit wel geoorloofd? Daar gingen de auteurs aan voorbij. Sint Augustinus die maakte daarover wel problemen. De offerdood van het meisje leek niet te rechtvaardigen. Toch beklemtoont de Bijbeltekst dat Jefta handelt vanuit een eerlijk en oprecht geloof. Hij houdt zich aan zijn woord. In Rechters 11, 29 wordt uitdrukkelijk gezegd dat de geest van God over Jefta kwam. En Hebreeën 11, vers 32 is ook niet mis te verstaan. Het probleem waar Sint Augustinus en een aantal kerkvaders voor stonden, was de vraag of dat mensenoffer werkelijk zal worden uitgevoerd of niet. Misschien was de voltrekking van het offer een straf van God voor Jefta vanwege zijn overijlde gelofte, ofwel moest de tekst vanwege de dubbelzinnigheid uitgelegd worden op een meer symbolische wijze? En dat laatste deden overigens ook sommige Joodse Bijbelkenners voor wie een mensenoffer zonder meer een vloek was. Deuteronomium 12, vers 31. Naar het model van de Vestaalse maagden in Rome opperde men de mogelijkheid van een soort godgewijd leven als inlossing van de gelofte van Jefta. Uit dank aan God. Nog anderen zagen er slechts een schijnritueel in. De meest grondige en uitgebreide behandeling van de kwestie vinden we bij Sint Hieronymus. Voor hem is het duidelijk dat de gelofte overijld was uitgesproken. Het is als zodanig geen duidelijke uiting van diep geloof. Op grond van een interpretatie van de Hebreeuwse grondtekst wijst hij erop dat de falende onderhandelingen met de Ammonieten en de gelofte aan God twee gelijktijdige gebeurtenissen zijn. De indruk dat de gelofte een rechtstreeks gevolg is van het feit dat Gods geest op hem rustte, is gewekt door de Griekse en Latijnse vertalingen van het Oude Testament. Jefta mag een zeer gelovig man geweest zijn. Niets spreekt dat tegen. Maar zijn gelofte was onbezonnen en geen duidelijke uitdrukking van zijn groot geloof. En de dochter, in heel dit verhaal, de dochter schuift telkens naar de achtergrond. En dat is veelzeggend. Zo gebeurde het in de Bijbel zelf reeds. Zij blijft anoniem, zonder naam. Iedereen die enigszins vertrouwd is met de schrift, weet hoezeer de naam een betekenis heeft, belangrijk is en een aanduiding is voor de hele persoon. heel deze passage in het boek van de rechters toont wat er gebeurt als eerlijk geloof en onrijp bijgeloof met elkaar verward worden. In dit geval is het een jonge vrouw die de kans niet krijgt om zichzelf te ontplooien. De naamloze dochter van Jefta treurt in stilte. Maar beste luisteraars, misschien is het toch ook wel actueel. Hoeveel naamloze vrouwen hebben het niet na haar ook moeten doen, in stilte treuren en lijden? Het lot dat haar door de onbezonnenheid van haar vader ten deel is gevallen, kan zij niet ontwijken. Wel krijgt zij van haar vader gedaan dat zij zich met haar vriendinnen mag terugtrekken in de bergen. Want solidariteit en zusterschap maken sterk. Mensen worden er weerbaar door in het onheil dat hen treft. En hoeveel mensen worden er niet geslachtofferd in naam van politiek, in naam van macht, van machtsmisbruik, in naam van dictators, in naam van godsdiensten? De dochter van Jefta moest geofferd worden uit dankbaarheid omwille van de overwinning van Israël op de Ammonieten. Het was een logische consequentie van de onbezonnen gelofte van haar vader Jefta. Het is een pijnlijke tekst en we hebben het er moeilijk mee. Maar tot besluit, tot slot kunnen we twee dingen besluiten. Ten eerste lijkt het boek der Spreuken zeer wijze dingen te zeggen. Te vaak en te vlug worden er gelovige mensen misschien mag ik uit dit verhaal twee besluiten trekken. Ten eerste lijkt het boek der Spreuken mij zeer wijze dingen te zeggen. Te vaak en te vlug worden er door gelovige mensen dure religieuze geloften gedaan. Soms dragen anderen daar de gevolgen van en soms niet. Maar altijd wordt een onrechte verondersteld dat een gelofte Gods heil kan waarborgen. Want heil blijft een gave. Wie zal ooit alle diepe gronden van religieus geïnspireerde geloften kunnen blootleggen? Jefta is een scherp voorbeeld dat tot nadenken stemt. Ten tweede is er de les uit de reactie van Jefta's dochter. Om vermeende religieuze motieven gebeurt het dat aan mensen het recht wordt ontnomen om zichzelf te worden. De naamloze dochter, het naamloze meisje weent om haar verloren ik. Toch houdt zij haar hoofd geheven en gesterkt door de band van zusterschap. Hierdoor blijft zij weerbaar zichzelf in wat haar overkomt. Misschien is ze wel helemaal niet de brave en onderdanige vrouw zoals sommige kerkvaders haar zagen. Voor het oog van de mensen doet zij afstand van haar identiteit, maar diep in zichzelf koestert zij ongebroken haar kracht, die gevoed wordt door vriendschappen, door solidaire mensen, door haar vriendinnen. Jefta wou met een tastbaar teken zijn geloof en dankbaarheid bevestigen. Zijn dochter droeg haar geloof als een solidaire kracht in haar eigen hart. En ook dat is onverwoestbaar. Beste luisteraars, we hebben zo net gehoord over de passage uit het boek van de rechters van de dood of het offer van de dochter van Jefta. Het is de componist Handel die over dit thema, over dit verhaal, een dramatisch oratorium schreef. Het laatste dat hij in dit muziekgenre schreef. Het is een werk in drie delen dat hij schreef in 1751. Het is een dramatisch verhaal. De 65-jarige meester begon aan de compositie in januari 1751, maar werkte die door opkomende gezichtsproblemen slechts met veel moeite af. Vijf weken later, op 13 februari, toen Handel aan het einde van het tweede deel geraakt was, aan de aria How dark, O Lord, are thy decrees, nam zijn gezichtskwaal aanzienlijk toe. En hij noteerde het volgende. Tot hier ben ik gekomen. Maar ik word nu verhinderd door mijn eigen gezichtsvermogen. Een tijd lang moest hij dit oratorium van Jefta laten liggen. 10 dagen later ging het weer beter met het linkeroog. Want op zijn 66ste verjaardag, diezelfde maand, februari 1751, hervatte hij het werk. Jefta werd pas op 30 augustus 1751 muzikaal geboren en voltooid. En voor het eerst zelf onder leiding van Handel uitgevoerd in Londen in het Theatre Royal op Covent Garden op 26 februari 1752. De uitvoering zal nog 3 keer herhaald worden. In de 19e eeuw werd Jefta, het compositiestuk van Handel, vooral bekend door 2 hoogtepunten. Het dramatische recitatief Deeper and Deeper Still uit het tweede bedrijf en de aria Waft Her, Angels Throw the Skies uit het derde bedrijf. Zij werden vaak los van het complete werk als een aaneensluitend geheel uitgevoerd. Als dramatisch oratorium, een door Handel bedachte mengvorm van oratorium en drama, kan Jefta concertant worden uitgevoerd, zoals bij de première in 1752, maar ook worden opgevoerd in een meer geënsceneerde vorm als opera in 3 bedrijven.